Hi, mijn naam is Mark Itzera en welkom bij een nieuwe aflevering van Verzuimverhalen, de podcast van Mits.nl. Slimmer omgaan met zieke werknemers.
Paul, gaat alles wel goed met je? Je bent gestopt met je LinkedIn-groep.
Het is geen 1 april grap.
Nee.
Nee, het gaat zeker goed met me. Je moet het zien als een teken van vooruitgang. Ik werd er een beetje moe van, Mark, van het platform. Ik heb het 5-6 jaar lang gedaan. En op een gegeven moment dan denk je, ik zit toch elke keer in dezelfde kring dingen te doen. En het groeit niet. Dus ik dacht, kom, ga eens wat nieuws doen. Een ander kan er lekker mee verder gaan, prima. Maar ik heb het een beetje gehad met LinkedIn.
Oké.
Als je wil weten waar dat ligt, vraag het me gerust.
Ja, maar je bent niet helemaal weg, want je hebt de boel eigenlijk. Je hebt je activiteiten overgeheveld naar Google Groups.
Ja, klopt, ja. Ja, het is een open platform, dus ik kan iedereen op koekeloeren.
Oh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hey Paul, wij hadden het vorige keer al even aangekondigd. We gaan het hebben over Abrona.
Ja, Abrona, man. Ja.
Vertel eens even, wat is Abrona?
Abrona, wat is Abrona? Dat is een werkgever die door de autoriteit persoonsgegevens is onderzocht. Hè? Er is een rapport gekomen over wat Abrona goed en fout doet op het gebied van de verwerking van privacygevoelige gegevens.
Aha.
En er is naar aanleiding van waarschijnlijk een anonieme melding geweest van iemand. Zo van, we vinden dat dit niet klopt of er zijn signalen gekomen.
Ja. En, Abrona, even voor de beeldvorming. Abrona, dat is een stichting. Wat doen ze precies?
Er is een werkgever voor mensen met een verstandelijke arbeidsbeperking.
Okay.
Verstandelijke beperking.
Ja. Vrij grote club ook wel. Volgens mij inderdaad iets van 1300 werknemers. Nog 800 vrijwilligers of zo, las ik.
Ja, klopt.
Dus wel een serieuze club. En een van die medewerkers die heeft waarschijnlijk een melding gedaan dan naar autoriteit persoonsgegevens.
Zo zal het gaan. Maar die wordt natuurlijk beschermd. Dus wat precies de aanleiding is, doet er eigenlijk niet toe. Wij moeten er blij mee zijn, vind ik, dat dit nu zeg maar openbaar is. Want hier kunnen wij van leren. Er is nog zoveel wat verbeterd kan worden. Dus ja, ik vind het een prachtige uitspraak. Zullen we er in het kort even over hebben wat er dan... wat de kern is?
Ja, nou even belangrijk, want jij zei van er is dan iets van een melding gedaan. Kijk, dat Abrona rapport is gewoon te downloaden. Hè? Ik zal hem ook even, de link zal ik ook even onder de podcast zetten. Maar het is niet zo dat werkgever Nederland bang moet zijn dat in één keer de autoriteit persoonsgegevens op de stoep staat, toch? Het is niet...
Nee, zeker niet.
Oké. Het is echt een melding die dan binnenkomt. Daar kun je goed op reageren. Dan kan het ook allemaal. Als je dan zegt van oké, dat doen we misschien niet helemaal handig. We doen het voortaan zo. Dan is het ook klaar. Maar ja. Abrona heeft daar misschien niet heel handig en adequaat op gereageerd. Op de eerste melding. En daardoor is een heel onderzoek gekomen. En ook een heel onderzoeksrapport wat hier nu ligt. Maar dat is denk ik wel even een geruststelling voor werkgevend Nederland.
Ja, precies. Normaal gesproken voeren ze eerst een gesprek. Hè? Dus ja. Ze zijn echt niet de kwaadste. Dus als er iets is wat niet klopt, ze krijgen signalen, nou, dan gaan ze gewoon in gesprek.
Ja.
Okay. Dat kan een telefoontje zijn of een e-mail of een brief of noem maar op. En dan moet je dan wel serieus op reageren.
Ja.
En dan noemen ze dan een alternatieve interventies. En die komen redelijk vaak voor. En 31% van die alternatieve interventies heeft te maken met arbeidsrelaties. Dus 1 op de 3... Okay. Dat is gewoon een groot deel van het werk van die autoriteit persoonsgegevens. Daar gaat gewoon nog regelmatig wat mis.
Okay. Wat deed Abrona fout?
Fout in de zin dat zij vastlegde wat de aard en oorzaak was van de ziekte. Hè, van de uitval van de medewerkers. Dus ze vroegen bijvoorbeeld van wat is er aan de hand? En dan... dan legden ze bijvoorbeeld vast of het gebroken been was of... Hè, noem maar op, al die medische beperkingen leggen ze al gewoon allemaal vast.
Dat zetten ze in hun verzuimsysteem waar ze mee werkten.
Ja.
Personeelsinformatiesysteem.
Tot in detail in eerste instantie. Nou, toen kregen ze een melding.
Is op zich wel een redelijk bekend verhaal, toch Paul, dat niet mag? Zou je zeggen?
Ja, ik mag hopen van wel inderdaad. Ja, maar het is nog niet bij iedereen doorgedrongen, Dat blijkt dan wel.
Oké, dus dat was een knelpunt.
Knelpunt. En toen kregen ze de tip van die autoriteit persoonsgegevens om dat te wijzigen. En toen hebben ze wel wat dingen aangepast, maar nog niet voldoende. Want nog steeds hielden ze daarna bij hadden ze 3 of 4 hoofdcategorieën. Bijvoorbeeld fysieke beperkingen, psychische beperkingen, ziek door zwangerschap bijvoorbeeld. Ja, en daar zijn ook, daar is ook een gezondheidsgegeven over de aard en oorzaak van de ziekte. En dat mag je ook niet verwerken, vastleggen in je verzuimsysteem. Dus het was nog steeds niet goed.
Nee.
Nou, ik denk dat daar ook vrij makkelijke veranderingen aan te brengen is.
Gewoon niet meer doen.
Gewoon niet meer doen, nee, precies.
Nee. Dus een melding, je krijgt een ziekmelding. De leidinggevende, of wie dat dan ook invoert in het systeem. Het is gewoon ziek en reden, dat laat je gewoon open. Klaar.
Ja, daar heb je niet veel mee te maken, niks.
Nee. Nee. Helder. Oké. Okay. Maar er waren vast meer knelpunten.
Ja, nog 2 andere. Dat vond ik het interessante eraan. Kijk, we weten al langer dat een werkgever, als iemand dus vraagt van, god, heeft u de no-risk status? Hè? Je mag eigenlijk als werkgever alleen maar vragen naar of die werknemer onder de no-risk status valt. Dus niet zozeer wat de reden is. Je mag dus ook
heb je wel eens gevraagd aan een werknemer?
Ja, ik moet heel eerlijk
zeggen. Heb je een no-risk status? Nou, dan ga je met hele glazige ogen aankijken, denk ik.
Ja, nou ja, precies. Nou, dan moet je dus altijd uitleggen. Dan moet je uitleggen dat er misschien wel 10 verschillende categorieën zijn. En de meest bekende is denk ik ziek door zwangerschap of bevalling.
Ja.
En daar komt hij vaak zelf mee, dat hoef jij niet te vragen. Maar als hij dat vertelt, ja, je kunt het aanhoren, je mag er strikt genomen niet naar vragen, maar je mag het niet vastleggen. Je mag alleen maar vastleggen of er sprake is van een vangnetgeval. Nou, en dat heeft de autoriteit persoonsgegevens opnieuw aangegeven, dus niks nieuws.
Nee.
Ja, maar er zit voor de praktijk toch wel een behoorlijk knelpunt, Mark.
Vertel.
Jij mag dus niet vastleggen wat de reden is, en er zijn een heleboel redenen voor. Maar oké, wat ga je ermee doen met zo'n melding? Dat is, je wil het terugkoppelen naar UWV. Waarom? Je wil het ziekengeld dagloon, hè? De vergoeding, de no-risk compensatie, die wil jij innen, claimen. Ja. Nou, ga maar eens bij UWV kijken op de formuliertjes. Daar staat dus gewoon heel duidelijk in. Er wordt gewoon echt letterlijk gevraagd naar de reden van het vangnetmelding.
UWV vraagt om een onrechtmatige daad.
Ja, dus eigenlijk word je...
Jij bent de jurist, hè? Maar toch, zeg ik het zo goed, meneer de jurist?
Het is min of meer uitlokking, ja.
Ja, precies.
Je wordt uitgelokt om een uitspraak te doen die je niet, die je niet mag...
Dus UWV vraagt naar iets waarvan AP, Autoriteit Persoonsgegevens, eigenlijk zegt van... Ja, daar mag je niet naar vragen, dus kun je het ook niet invullen. Maar UWV... Bij het niet invullen van de reden, gaat de UWV niet over tot uitkering van de ziektewet?
Ik vraag me af of dat altijd goed gaat. Als jij niks invult, is de kans vrij groot dat het wordt afgewezen.
Ja, maar dan zeg je toch gewoon, dan zet je op het formulier, vraag maar aan de werknemer. Vraag maar aan de autoriteit persoonsgegevens.
Ja, ik zou ook zeggen, er zijn genoeg reden of genoeg mogelijkheden voor UWV, in ieder geval theoretisch gezien, om daar zelf achter te komen. Dan hoef je niet van de werkgever te betrekken. Ja. Dus, ik ben het dan met je eens. En dat zou ook beter geregeld moeten worden. Want waarom moet jij nou als werkgever dingen gaan navragen die je helemaal niet mag vastleggen, waar je ook niet naar mag vragen? Dus daar zit iets heel, heel warrigs aan. Dat klopt gewoon niet.
Nee.
En dat wordt dan, wat ik dan zo jammer vind, kijk, ik vind het helemaal niet zo vreemd dat wetgeving niet zo goed op elkaar is afgestemd, op beleidsregels en wetgeving. Maar wat ik wel onthutsend vind, is eigenlijk dat er zo weinig animo is om die wetgeving te verbeteren, om die regels duidelijker te maken. Want deze situatie is al jarenlang gaande.
Ja.
En waarom wordt er dan niks gedaan? En waarom die autoriteit persoonsgegevens, die hebben ook een beetje oogkleppen op. Dat valt wel te begrijpen, want ze zijn natuurlijk bewaker van de wet op de privacybescherming, hè?
Ja. Dat is hun taak, hè? Zij gaan heel erg op hun eigen taak zitten en hun eigen... Zij kijken eigenlijk niet verder dan het volgen van de wet.
Nou, ik wil ze niet tekort doen, want ze geven ook advies over bestaande wetgeving, nieuwe wetgeving. Dat doen ze ook zeker wel. Maar in dit soort rapporten gaan ze heel kort door de bocht. En word jij als werkgever eigenlijk toch min of meer met een kluitje in het riet gestuurd. Want hoe moet je er dan mee omgaan?
Ja, dat zeggen ze dan weer niet.
Nee. En er is helemaal niemand die jou daar vervolgens dan goed over kan adviseren. Je wordt een beetje van kastje naar de muur gestuurd.
Maar even concreet, je bent een werkgever. Je hebt een werknemer die in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering. Jij doet die melding, maar je kan dat formulier niet helemaal invullen. Wat gaat er dan gebeuren? Of wat adviseer jij zo'n werkgever? Wel of niet invullen? Je weet de reden, maar je mag het eigenlijk niet invullen. Wel of niet invullen?
Ja, ik vind dat, mag ik nou eerlijk zijn? Dat vind ik een moeilijke vraag.
Ja.
Want ik neem het CPB neem ik serieus.
Paul, even een voorstel. Stel je nou voor, als zo'n werkgever volgens de letter van de wet gaat handelen en zegt van, hey, ik doe die aanvraag ziektewet en ik laat dat vakje...
Moet je bij doen, hè, Mark, want anders krijg je ook nog een boete, dat weet je, hè?
Ja, ja.
We hebben het al eens een keer erover gehad, trouwens.
Ja, dus die doet die aanvraag, maar die laat die vraag, de onrechtmatige vraag, laat ik hem zo zeggen, de aard van de melding, of de reden van aanvraag ziektewet vangnet, die laat die open.
Ja, zo van ik weet het niet.
Maar die weet zeker van, oké, ik heb hier wel recht op. Laat die open en dan gaat UWV gaat de aanvraag afkeuren.
Ik weet niet of dat zo is. Maar ook daarvan weet ik niet of UWV daar in alle gevallen zal afwijzen.
Moeten we dat een keer testen?
Huh?
Moeten we dat een keer testen? Is dat leuk?
Ja, eigenlijk moeten we een steekproef doen. Een keer, wat ik tof zou vinden is een aantal werkgevers die met ons, bij wijze van spreken, is zo'n traject willen ingaan.
Ja.
Dus bij wijze van proef vullen we alleen maar in. Het gaat hier om een vangnetgeval, maar u vraagt naar welke, dat weet ik niet, want ik mag er niet naar vragen. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt.
Ja, precies. Nou, het zou leuk zijn als een van de luisteraars dat zou willen doen. Als die een concrete melding heeft. En op het moment dat er dan problemen ontstaan, dan gaan wij ze kosteloos bijstaan. Zullen we dat zo zeggen?
Ja, dat lijkt me een ontzettend interessant experiment. Gewoon eens om te kijken van, kunnen we dit nou eens niet een keer aankaarten? Hè? Ja. Vanuit die gedachte, een positieve grondhouding, willen we eens kijken of wij daar iets aan kunnen doen. Iets aan verbeteren. Een beetje aan de kaak stellen. Dat lijkt me wel interessant.
Nou, gaan we doen. Bij deze. Luisteraars, meld je aan, zou ik zeggen. Gewoon even reactie op de podcast of stuur me even een mail. Dan komt dat helemaal goed. Dan gaan we daarmee aan de slag.
Nog één klein ding, Mark. Ja? We hebben natuurlijk beperkte tijd. Maar we hadden het over die vangnetreden, die mag je niet weten. Of tenminste, mag je niet naar vragen.
Nee.
Je hebt niet verwerken, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Maar, kijk, no risk, zieke geldvergoeding, dat is één ding. Maar dat is nog iets. Dat is premiekorting, afdrachtvermindering. We hebben allerlei positieve reïntegratieprikkels bedacht. Eén van die positieve prikkels is een premiekorting van 7000 euro, een bonus als je iemand in dienst neemt, bijvoorbeeld met een WO-status, ja?
Ja.
Nou, en hoe zit dat nou ongeveer? Dat is een beetje technisch, maar jij moet als werkgever moet je daar zelf een mindering brengen. Ja?
Ja, je moet het in mindering brengen. Je betaalt minder premie en dat moet je zelf op die aangifte aangeven.
Ja, en de inspecteur van de Belastingdienst, die wil wel dat je dat goed doet natuurlijk. Dus als hij komt controleren, dan wil jij... Of tenminste, dan wil hij zien waarom hij dat doet.
Hij wil een onderbouwing, maar laat me raden. Die onderbouwing mag niet.
Nou, voor sommige categorieën bestaat er een doelgroepverklaring. Kunnen we UWV dus vragen van, joh, voldoet hij aan die vangnetvoorwaarden? En dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren of voor ouderen, die een tijd lang werkloos zijn geweest. Maar voor een hele grote groep kun je zoeken op de website van UWV, maar is er geen doelgroepverklaring? Dus zou je dat zelf moeten aantonen, en dat is in het verleden ook door heel veel werkgevers gedaan, met bijvoorbeeld een uitkeringsbewijs, of wat dan ook. Maar dan mag jij dus niet verwerken, blijkt nu.
Nee.
Nou, daar zit ook iets, dat is ook weer warrig.
Dus kun je ook met fiscus nog in de problemen komen, als je de letter van de wet hanteert?
Ja, in die zin van dat er een streep door een afdrachtvermindering gaat. Als jij dat niet goed of onvoldoende aantoont, dan zeggen ze, ja... Dan gaat dat niet door het feest. En dat scheelt je 3 keer 7000, 21.000 euro. Dus er zitten dingen die ruimte, waar ruimte is voor verbetering. We moeten daar met z'n allen iets beter naar kijken. Dat kan veel beter allemaal.
Ja, maar dat moeten wij doen. Wij moeten dat in de praktijk moeten we dat gaan onderzoeken en kijken wat werkt en wat niet werkt. Want daar gaat de autoriteit persoonsgegevens verder niet in meedenken of zo. Of
wel? Voldoende. Weet je wat het is? Het is ook een relatief kleine club. Ze hebben, nou, volgens mij, ik weet niet precies hoeveel, maar ik geloof 80 mensen werken daar. Ja, vind ik gek dat ze daar toekomst.
Nee, precies.
Hè, dat okay. juist. En ik vind het een schone taak voor ons als, als kenners op dit vlak om daar eens een keer aan te kaarten.
Ja. Oké.
Okay. Dat doen we graag.
Hey Paul, ik had nog een ander dingetje wat mij opviel. Zeg maar een derde pijnpunt dan. Is dat arbeidsongeschiktheidspercentage. Als ik het rapport goed lees, mag dat alleen vastgesteld worden door de arbeidsdienst, bedrijfsarts?
Ja, ze zeggen dat is een exclusieve bevoegdheid van de bedrijfsarts, arbeidsdienst. Om vast te stellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid, ja of nee. Dat is één. En twee, welk percentage van arbeidsongeschiktheid eventueel van toepassing is. En bij Abrona ging dat op een aparte manier. Je hebt het rapport ook gelezen, hè? Dus
ja.
Ik kan er met mijn hoofd niet zo goed bij, maar er stond dat de werknemer zelf moest aangeven hoeveel arbeidsongeschikt.
Ja, de leidinggevende ging vragen aan de werknemer hoe arbeidsongeschikt ben je? In percentages. Ja, lijkt me ook een rare vraag.
Ik vind dat heel gek, want volgens mij kan de werknemer dat helemaal niet weggeven, ook niet echt.
Nee.
Maar in ieder geval, dus zij zeggen ja.
Nou ja, de werkgever wel een beetje toch, Paul? Ik bedoel, laten we zeggen, je kan je eigen werk doen, maar je kan het voor de helft van de tijd doen.
Ja, precies.
Wat denk je dat het arbeidsongeschiktheidspercentage is?
Ja, lekker ingewikkeld, precies. Ja. Dus ik vind ook, het is allemaal heel strikt en heel erg naar de letter van de wet. En voor de praktijk maak je het ontzettend moeilijk, want die moeten dus bij wijze van spreken elke werknemer, als die ziek is, eerst naar de bedrijfsarts sturen. Pas dan zou je een arbeidsongeschiktheidspercentage kunnen vastleggen, volgens de AP hier. En dat betekent dat je pas dan ook bijvoorbeeld de verzuimverzekeraar op de hoogte kan stellen.
Ja, dat is...
Dan heb ik jou daar. Volgens mij is dat iets te overdreven allemaal.
Zullen de bedrijfsarts ook blij mee zijn, zeg? Zullen die bedrijfsarts blij mee zijn? Ik hoor altijd, de bedrijfsartsen willen graag aan preventie doen. Die moeten hier dus in de spreekkamer arbeidsongeschiktheidspercentages aangeven. Het is ook maar helemaal de vraag of...
Zij weten vaak ook niet zo heel goed wat er allemaal op de werkvloer gebeurt. Dan moet er misschien in sommige gevallen ook nog een arbeidsdeskundige
aankomen.
Ja,
lijkt mij ook.
Dan heb je dus... Ik snap niet zo goed hoe ze dat allemaal precies voor zich zien. Want het kan op zich naar de letter van de wet misschien wel kloppen. Maar dan denk ik, ja, dan klopt die wet gewoon niet. Want er moet iets van een verwerkingsgrond komen.
Ja.
Voor mij met een soort second opinion erbij of zoiets. Maar dat klopt iets gewoon niet.
Nee.
Dit is gewoon niet werkbaar. Als je een chauffeur hebt bijvoorbeeld, en die heeft zijn been gebroken met skiën. Ja?
Ja.
Hij doet voor de helft van de werk, doet hij rondbrengwerk. Nou, dan hoef je toch geen genie te zijn om vast te stellen dat die 50% arbeidsongeschikt is.
Nee.
Nou ja, en dan zou je kunnen zeggen, ja oké, dan leggen we niet vast het arbeidsongeschiktheidspercentage, maar de loonwaarde. Dus dan zeg je, ja, de loonwaarde is de helft. Maar mag dat dan wel?
Precies hetzelfde.
Dat lijkt mij de keerzijde van dezelfde medaille.
Ja.
Dan kom je nog in een discussie eventueel terecht die je moeilijk zelf kunt oplossen. Maar in ieder geval,
maakt het erg ingewikkeld
allemaal. Je moet er ook weer, dat geldt hetzelfde voor, daar moet eens een keer goed naar gekeken worden. Want voor de praktijk is dat allemaal niet zo handig.
Nee.
En nogmaals, ik vind het niet zo raar dat er dus, bij wijze van spreken, dingen onduidelijk zijn. Maar wel de bereidheid daartoe, die valt me zo op dat die zo laag is om dat te verbeteren. Om dus bestaande wetgeving, om daar meer duidelijkheid in aan te brengen.
Nou ja, misschien is dat niet belangrijk genoeg. Maar ik denk wel dat dit dan door een minister zou moeten worden opgepakt. Omdat je juist ook zit met die verschillende, dat de afstemming. Kijk, dat de autoriteit persoonsgegevens zegt van ja, persoonsgegevens zijn belangrijk. Privacy van werknemers, van mensen überhaupt, maar van werknemers in het bijzonder, omdat we het daar nu over hebben, en zieke werknemers dan in het bijzonder. Ja, dat is superbelangrijk. Ja, daar is iedereen het denk ik wel over eens. Maar ja, vervolgens is het wel dat daar dan een modus in gevonden moet worden van hoe je nog wel in aanmerking kan komen voor subsidies. Hoe dat afgestemd kan worden met de fiscus en met de UWV. Dus zul je dat toch op ministerniveau moeten regelen, denk ik, toch?
Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de participatiewet, daar is heel duidelijk bij de introductie van die wet gekeken naar de belangen van privacy versus het belang van effectieve reïntegratie.
Ja.
En daar is goed over nagedacht en daar is dus ook een verwerkingsgrond. Voor bijvoorbeeld, want het gaat dan om arbeidsbeperkte, hè? Dat is ook weer een doelgroep.
Ja.
Ja, en daar zijn de zaken van Metafaan best wel netjes geregeld. Zelfs een doelgroepverklaring enzovoort. Goed naar privacy gekeken. En daar is in een relatief kort tijdsbestek zijn de dingen gewoon goed neergezet. Ideaal is het nog zeker niet hoor. En ik ben ook geen grote fan van die wet. Maar dingen zijn daar beter aangepakt. En dat gaat nu nog steeds. Moeten er dingen worden aangepakt. Maar dat loopt. Ja. Maar wij zijn al, ik weet niet hoe lang bezig met de reïntegratie van een hele andere doelgroep. Zieke medewerkers. En daar is het vaak nog gissen.
Ja. Ja.
En dat is best wel spannend. Want,
brengt dit rapport ons nu een stapje dichterbij? Of helemaal niet?
Jawel, vind ik wel. Sommigen die beschouwen dit als zeg maar het begin van het einde. Zo zie ik het niet zo. Ik zie het ook niet als het einde. Maar ik zie het meer als het einde van het begin. Vanaf nu moeten we eens heel anders kijken naar hoe moeten we hiermee omgaan. En laten we
Je bent ook zo lekker positief ingesteld, Paul, hè?
Ja, maar dat moet ook wel.
Tuurlijk.
Dus, ja. Nee, kijk,
een nieuw begin. Een start van een nieuw begin.
Ja.
En dat nieuwe begin, waar gaat dat ons brengen uiteindelijk? Wat is het einde van dit begin?
Nou, ik hoop in ieder geval dat het voor iedereen straks duidelijk is wat wel en niet mag. En dat het gewoon werkbaar wordt.
Ja.
En dat je dus niet, bij wijze van spreken, met een halfslachtig gevoel een beetje op hoop van zegen dingen doet.
Ja, nee, precies.
En, okay. Maar ik vind het voor mezelf ook doodeng, want ik ben heel veel bezig met no-risk. Ben heel veel bezig met premiekorting. Goed beschouwd, maak ik niks.
Nee.
Ja, hoe moet ik dat doen?
Ja, ik. Ik denk dat proefprocesje, om het zo maar eens even te noemen, is echt wel interessant om te kijken van, om juist helder te krijgen van wat mag je nou in de praktijk?
Ja.
Nou ja, interessant. Wordt vervolgd, zou ik bijna zeggen. Heeft die Stichting Abrona een sanctie gekregen? Voor dit onrechtmatige handelen, om het zo maar eens te zeggen?
Nee, ik geloof het niet. Nee, het is gewoon een tik op de vingers, twee keer gecorrigeerd. En ze hebben nu ook, als je op hun website kijkt, hebben ze ook gezegd, we hebben nu ons hele beleid aangepast en we doen het nu zoals het hoort. En daarmee is de kous af en dat is prima. Het is ook goed. Het is wel grappig dat die uitspraken van de autoriteit persoonsgegevens. Wordt de werkgever wordt met naam en toenaam genoemd. Maar niet zozeer de dienstverlener. De arbeidsdienst wordt bij wijze van spreken weggelakt. Dus je weet niet welke arbeidsdienst daar is geholpen.
Nee.
Dat vind ik wel opvallend. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld rechterlijke uitspraken, is het vaak precies andersom.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dan zie je de naam van de klager, of de geïntimideerde, zeg maar. Abland, weet ik zo hoe je dat noemt. Die wordt weggelakt, maar de dienstverlener wordt wel vaak genoemd.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is hier dus niet. Ja.
Dat is wel te verklaren, maar het is wel opvallend.
Hebben ze daarom gevraagd misschien? Om toestemming of zo?
Toestemming?
Nou, dat ze gewoon hebben gezegd van oké, misschien stond de naam van de arbeidsdienstverlener er ooit wel in. Maar hebben zij gezegd van ja, we willen niet genoemd worden in dit rapport en dat ze daar... Dat ze daar toestemming voor hebben moeten geven of zo? Of denk je niet?
Ze onderzoeken natuurlijk of de arbeidsdienst of een werkgever. En niet beide.
Nee, oké. Okay. Ja.
Ze hebben ook wel eens arbeidsdienst in het verleden onderzocht. Namen ga ik niet noemen, want het is allemaal zand erover. Maar je kunt dus ook als arbeidsdienst inderdaad een onderwerp van onderzoek worden.
Ja.
Ja, en... Mijn stelling is, je doet altijd wel iets fout. Dus vooral altijd wat te vinden.
Ja. Nou ja, als het uiteindelijk wat dichter dan bij de uiteindelijke oplossing brengt, dan zijn die onderzoeken goed. Dan zijn ze ergens goed voor. Dus,
zeker weten. Ja. Nou, dus,
heb je nog tot slot dan een tipje? Even als je dit rapport dan zo gelezen hebt, wat moet de werkgever in ieder geval wel doen of in ieder geval niet doen? Of?
Nou, in ieder geval niet vastleggen de aard en oorzaak van de ziekte. Ook niet met grove categorieën werken. Dus kijk even goed naar je eigen verzuimsysteem. Soms zijn er van die uitklapvelden waarin je min of meer wordt gevraagd of aangespoord wordt om iets daarover in te vullen. Doe dat alsjeblieft niet.
Nee.
Levensvaart. Met vangnetmeldingen, weet gewoon dat UWV soms naar dingen vraagt die je niet eens mag verwerken.
Ja.
En ik zou zeggen, kaart dat eens aan. Want hoe zit het nou helemaal? En voor de Belastingdienst geldt precies hetzelfde.
Ja.
Moet ik nou, maar goed, ook, daar gaat de belasting met die afdrachtvermindering gaat binnenkort op de schop.
Ja.
Okay. Tips. Dit zijn een beetje de tips.
Ja, helder. Nou, Paul, we zijn weer een stuk wijzer. Dat was maart. op naar april. Heb je al een idee voor volgende maand? Als ik jou bel, waar we het over moeten hebben? Staan er wat bijzondere dingen te gebeuren? Misschien
nee.
Arbo-wet weer een stapje dichterbij. Zou kunnen natuurlijk. Maar...
zou kunnen, ja. Nee, ik heb geen glazen bol. Ik weet niet zo goed wat er wel in is. Misschien nou eigen risico dragen is wel een onderwerp. Hè, wat nu echt begint te spelen. Dus die geigerteller van de WGA-mania. Die begint nu echt te lopen. Hè, die begint nu echt te tikken.
Ja. Ja,
het wordt heel spannend. Dus de verbeteringen van het hybride stelsel, die zijn er bijna door, strakjes. Ja, en dan ben ik heel benieuwd of verzekeraars mee kunnen gaan. Of ze dus interessante aanbiedingen hebben, want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja.
En dat is het spannende. Als verzekeraars geen goede proposities hebben, ja, dan wordt het hybride stelsel ook niks.
Nee.
En dat is het spannende.
Nou, misschien dat we daar volgende maand iets over kunnen melden. Hey, hartstikke bedankt, Paul. Wij spreken elkaar begin mei weer.
Ja.
Oké, dan. Dankjewel.
Tot dan, Mark.
Joe, doei.
Hoi, hoi.